Hey, wist je dat je vanaf je 30ste al bezig zou moeten zijn met je overgang?
Fijn dat je luistert naar de Ayurveda podcast. En welkom bij dit vierde seizoen. Mijn naam is Sielke en naast mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven. Maar wel met een korreltje Himalaya-zout.
Ja, wij nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk. En dit heeft ons echt al zoveel opgeleverd. Een cyclus die helemaal weg was en weer terug is. Ernstige slaapproblemen die opgelost zijn. Een gezond gewicht, beter humeur en veel minder last van een opgeblazen buik.
Ik heb een fijne dagroutine te pakken en ik begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over de overgang. In onze Q&A Ayurveda afleveringen interviewen we namelijk inspirerende mensen over Ayurveda. En tegenover ons zit iemand die zich al jaren bezighoudt met Ayurveda. Je kunt haar kennen van de Ayurvedische keuken. En ze is ook Ayurvedisch practitioner met haar eigen praktijk. Esther Hendricks, welkom en wat fijn dat je er bent.
Dankjewel. Leuk
ja,
hier te zijn.
Wat fijn dat je er bent, Esther. Zoals gezegd, we gaan het deze aflevering hebben over de overgang. En ook over alles wat zich daarvoor aan vooraf gaat. Maar om jou iets beter te leren kennen.
Hey, en even voordat nu iedereen denkt, hè, onze luisteraars die misschien begin 30 zijn, die denken, ik ben er nog lang niet. Die moeten blijven luisteren, hè?
Ja, graag.
Die moeten blijven luisteren.
Heel graag.
Oké, ja, precies. Juist jij. Voordat we dus over de overgang gaan hebben, ben ik heel benieuwd. Ik wil graag jou een beetje beter leren kennen. En ik ben heel benieuwd naar jouw ochtendritueel. Kunnen wij jou leren kennen aan de hand van jouw ochtendritueel?
Zeker, zeker.
Vertel.
Nou, er zitten veel dingen in die jullie bekend voorkomen, denk ik. Vroeg op.
Hoe vroeg is vroeg?
Nou ja, dat in de winter is dat wel ietsjes later, moet ik eerlijk zeggen, dan dat in de zomer is. Dan ben ik iets meer geneigd eerder uit het bed te springen. Maar meestal rond een uur of zes.
En, ik hoor mensen nu echt zeggen, ik dacht echt dat ze 7 uur ging
te Dat dacht ik ook.
Hoe laat doe je in de zomer dan?
Het liefst 5:30, kwart over vijf, 5:30. Ja. Toch wel eerder, omdat dan is het licht zo fijn.
Zo lekkerder, hè?
De atmosfeer in de zomer en het voorjaar is natuurlijk heerlijk. En om dan gelijk naar buiten te gaan, dan is het licht. Dat houd je nu allemaal een beetje tegen.
Ja.
Zeker met het weer van vandaag, dan zit je er ook niet op te wachten om helemaal weggeblazen te worden. Wat doe ik allemaal? Even maar snel in willekeurige volgorde. Ja. Abha Yanga, sowieso. Dus de warme oliemassage voor je gaat douchen. Daar kijken een heleboel mensen altijd heel erg, of hikken daar tegenaan. Dat gedoe allemaal. Nou, het is een klusje van niks eigenlijk, als je het helemaal een beetje onder controle hebt.
Ja.
Dan heb je dat ook met 5 minuten wel gefixt. De tong schrapen, soms oil boiling, even een paar zonnegroeten om even te rekken en te strekken. Of wat uitgebreidere yoga. Lekker warm water drinken, met citroen, een beetje zout erbij, een kopje thee. Douchen, aankleden, gewoon aan de slag.
Ja,
dat is een beetje het gemiddelde.
En dan wil ik gelijk weten, doe je altijd citroen en zout of doe je dat alleen nu?
Nee, dat doe ik eigenlijk bijna wel iedere dag. Dingen wisselen ook wel. Ik kan wel zeggen, ik doe altijd alles heel erg regelmatig, maar dat is ook niet helemaal waar.
Nee.
Ik kan zo 4 dagen wel doen en dan 2 weer niet. Maar door de bank genomen heeft dat wel deze regelmaat. Ja.
Maar voordat iedereen thuis aan het water met citroen en zout gaat, is niet voor iedereen, toch? Dat iedereen aan de citroen gaat in de ochtend.
Nee. Ja, als je zuurgevoelig bent, zou ik maar zeggen, dan zou ik dat nou niet echt aanraden. Want dan krijg je maagzuur wel een enorme opklapper. Dus dat zou ik niet adviseren. Dan doe het gewoon met warm water. Ja.
Precies.
Maar in ieder geval, dat warme water zorgt ervoor dat je systeem lekker aangaat. Hè? En dat zorgt dat je dat de ontlasting natuurlijk op gang komt. Wat je eigenlijk ook gelijk moet doen als je opstaat. Die is nog even overgeslagen, maar sommige dingen zijn zo.
Die zijn zo gewoon. Ja, het wordt uiteindelijk inderdaad gewoon een onderdeel van je routine.
Ja, sommige dingen realiseer je eigenlijk helemaal niet meer dat je ze doet. Of dat ze gebeuren eigenlijk.
Wat fijn.
Dat je het zegt.
Hoe lang ben je al bezig met Ayurveda?
Ik denk nu zo langzamerhand zo'n kleine 15 jaar.
En weet je nog dat moment dat het jouw leven in kwam gelopen?
Ja, dat weet ik nog heel goed.
Oh, vertel.
Ja. Nou, ik was echt het prototype slachtoffer van de after lunch dip. Ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar dan had ik geluncht op kantoor en dan dacht ik een half uur later, waar is een bed? Leg mij neer.
Oh, echt waar?
Ik had zo'n wegtrekker van die lunch. Gewoon echt moe. Heel erg moe. Nou, dronk ik ook heel veel koffie van die verkeerde cappuccino's 's ochtends. Er zou wel een causaal verband tussen alles zitten, maar in ieder geval, ik voelde me echt heel slecht. En toen dacht ik, nou, dit moet anders. Ik ben gewoon niet fit. Dat is gewoon niet oké. En toen kwam er een hele uitgebreide Google-zoektocht. En ik kan je verzekeren dat 15 jaar geleden niet zoveel over Ayurveda te vinden was als nu.
I know.
Dus wat ik tegenkwam was eigenlijk allemaal types die met een dieet kwamen. Toen dacht ik, ja, ik wil geen dieet. Althans in de zin van afvallen en iets waarvan ik dacht, ja, dat ga ik toch niet volhouden, want dat past helemaal niet bij mij. En op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het ging, daarom zeg ik altijd maar, de Ayurveda heeft mij een beetje gevonden. Stuitte ik ergens op een artikel waar stond dat niet al het eten voor iedereen geschikt was. En toen was ik eigenlijk gelijk getriggerd. Toen dacht ik, ja, dit maakt sens. Want dat voor de ene tomaat wel gezond is en voor de ander niet, dat leerde ik pas veel later. Maar ik had toen al wel gelijk de connectie met van, ja, dit klopt wel. Waarom krijgt de een wel uitslag van aardbeien en de ander niet? Zo zijn er natuurlijk nog heel veel flauwe voorbeelden te noemen. Maar dat heeft natuurlijk allemaal met je gestel en met je geboorteconstitutie te maken. Dus toen kwam van het een het ander. En toen kwam ik ergens een boekje tegen. Een heel klein, dun boekje over Ayurveda. Dat heb ik toen besteld. Nou, en toen was het wel klaar. Toen ben ik daarna naar een Ayurvedic practitioner gegaan.
Hoezo was het klaar?
Toen zat ik er helemaal ingezogen. Toen dacht ik, ja, dit is de oplossing. Ja. En toen heb ik het ook radicaal omgegooid. Ben naar zo'n practitioner gegaan voor voedingsadviezen. En ik dacht dat ik al door dat boekje al best wel redelijk bezig was. Nou, toen ging er nog wel weer voor mij echt een wereld open. Toen dacht ik, nou, dat toch niet helemaal begrepen. Maar door haar adviezen kwam ik wel weer nog verder op het goede pad. En ja, vanaf dat moment heb ik geen boterham met kaas meer gegeten als lunch.
En geen lunch salade dips meer gehad.
Nee.
Mooi. Nee.
En kijk, dat is ook zo heerlijk aan die Ayurveda. Je weet precies wanneer je goed gegeten hebt. Dan ben je energiek en je voelt je licht. Precies. Op het moment dat dat niet zo is, dan heb je dus iets weggewerkt wat voor jouw gestel gewoon niet goed is.
Precies. En net als met je stoelgang. Je kan het precies aan aflezen hoe het met je gaat, toch?
Ja. Exact, ja.
Wat goed zeg, wat een mooie weg heb je dan daarin afgelegd.
Ja, nou ja, toen ging het eigenlijk van kwaad tot erger. Want toen ben ik een schriftelijke cursus gaan doen, Ayurveda. Daarna ben ik de voedingsopleiding gaan doen in Den Haag bij IJsra. En weer een paar jaar later ben ik begonnen aan de studie. De vierjarige studie.
Wauw.
En daarna heb ik natuurlijk het roer omgegooid.
Maar toen ben je Ayurvedisch practitioner geworden.
Wat deed je daarvoor dan? Ja. Wat was jouw beroep van origine?
Nou, ik heb
met de boterhammen met kaas en de cappuccino?
Ja. Nou, ik heb 30 jaar in de reclame gewerkt.
Jij komt ook uit de mediawereld. Ja. Dus we kunnen elkaar met z'n drie hier even high-fiven.
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
Wauw.
Ja, dus aan een mediabureau zeiden.
Dus je hebt echt die snelle wereld ingeruild voor je eigen praktijk.
Ja.
Wat mooi.
Ja, dus precies rond mijn 50ste. Nou, dat is wel een causaal verband, denk ik.
Nou, want jij hebt toen voor jouw scriptie...
Dat is een mooie overgang, dit.
Now we're talking.
Het was echt een goede grap, eigenlijk, Marleen. Heb jij een scriptie geschreven over de overgang?
Ja.
En dat is precies waar we het met jou over gaan hebben. Wat triggerde jou zo bij die overgang? Wat is het?
Nou, wat ik zorgelijk vond, is dat zo ontzettend veel vrouwen klachten ondervinden. En ik zag het natuurlijk om me heen gebeuren op een gegeven moment. En uiteindelijk kreeg ik er zelf ook last van. Toen dacht ik, wat is dit voor flauwekul eigenlijk? Waarom heb ik opvliegers? En waarom voel ik me niet goed? En nou ja, ook mensen om me heen, vriendinnen en collega's die met allerlei klachten hadden. En dat ik dacht van... Huh? Hoe kan het dat iets wat een fysiologisch, natuurlijk proces is in het leven van een vrouw, zo ontzettend veel klachten veroorzaken?
Ja.
Dus als jij je door die overgang...
Dat zeg je wel mooi. Want we kijken er heel negatief naar natuurlijk. Naar de overgang als iets, weet je wel, wat heel naar is.
En
net als met menstruatie, waar we natuurlijk al vaker over
hebben gehad. Terwijl het
natuurlijk wat jij zegt, het is een natuurlijk proces. Ja.
Ja, je moet dat allemaal eigenlijk vieren. Hè? Het feit dat je voor het eerst gaat menstrueren, dan moet de vlag uit. Hè? Want dan, nee, maar dat is toch zo. Je bent vruchtbaar. En hè, Dus en dat geldt eigenlijk natuurlijk ook voor de overgang. Ik kom straks wel op hoe Ayurveda daar dan tegenaan kijkt.
Ja.
Maar ja, dus het groeiend aantal, sowieso het aantal vrouwen wat er last van heeft, maar ook het aantal klachten, wat natuurlijk steeds wijder en verspreider werd. Dus de typische klachten en de atypische klachten.
Kun je die misschien uitleggen, die klachten?
Ja, nou die typische klachten, dat herkent denk ik iedereen wel. Hè. Dus dat zijn de opvliegers en de stemmingswisselingen, vaginale droogte, gevoelens van burn-out. Dat wordt eigenlijk al toegeschreven aan typische klachten. En de atypische, dat zijn de dingen waar wat minder grip op is. Dat is, kan zijn, dat zijn trouwens ook stemmingswisselingen, maar ook bijvoorbeeld misselijkheid of hartritmestoornissen, paniekaanvallen. Allemaal van die dingen waarvan je denkt, nou ja, dat hoef je nou toch niet eigenlijk echt aan de overgang te wijten. Daar kijkt Ayurveda natuurlijk iets anders naar, maar daar komen denk ik zo meteen wel op. Ja. Wat ik ook een belangrijk onderdeel vond, is dat vrouwen natuurlijk, of niet natuurlijk, maar gelukkig, we werken allemaal langer. En er zijn veel meer vrouwen die ook gewoon in het arbeidsproces langer doorgaan. Maar die ondervinden nu ook steeds meer hinder daarvan. Dus het taboe op de werkvloer, ook in het sociale leven trouwens, op de overgang, moet er gewoon vanaf.
Ja.
Weet je, het is ook, het is al helemaal niet fijn als jij met klachten naar je werk moet. En als je dan moet gaan uitleggen aan een mannelijke 30-jarige manager dat je in de overgang zit, nou, daar word je niet blij van. En dat vind ik zorgelijk. Daarvan zou ik ook denken van, ja, laten we met elkaar gaan kijken hoe we daar oplossingen voor kunnen
maar verzinnen. Maar hoe kan dat? Bijvoorbeeld dan, of door het over te hebben natuurlijk, zoals we nu doen. Ja. Maar hoe halen we dat taboe er dan vanaf?
Nou, ik denk door er heel veel over te praten, door het open te gooien. Het gebeurt wel iets meer. En dat geldt ook voor menstruatieproblemen. Ik vond het laatste, een klein uitstapje dan, maar voor ontzettend leuk van die Jutta Leerdam, de schaatser.
Ja, ja.
Die zei van, ja, jeetje, die menstruatie, dat heeft echt impact op mijn prestaties. Ja. En toen dacht ik, dat is natuurlijk een hartstikke jonge meid, die doet aan topsport.
Ja, heeft heel veel volgers, is echt heel bekend.
Exact, ja. En ja, wat zegt Ayurveda als je menstrueert, een paar dagen,
ja, rust.
Zeker easy.
Ja.
Zo deed ik het vroeger ook. Er ging een tampon in en je ging gewoon op de tennisbaan staan springen.
Ja, en een paracetamol en een Panadol. Weet
precies,
ik wel wat
precies, en je wil juist ook laten zien dat je niet onderdeed voor de rest. Dus je gaat gewoon keihard de yang-energie in.
Dat stond ook letterlijk op elke reclamezin van elk maandverband of elk tamponmerk. Weet je wel, stond echt gewoon letterlijk van dat je alles kon gaan doen wat je wilde. Juist, toch? Ja. Dus dat deden we allemaal.
Ja, ik heb het ook allemaal gedaan. Ik ben gelukkig nu wat wijzer geworden, maar ik deed het ook allemaal.
Ja.
En,
maar dus ook wat je zegt met de overgang, we moeten het daar gewoon over hebben. Je moet het gewoon kunnen aangeven. Het is nou eenmaal een periode die bij jou hoort, die ook eigenlijk gevierd moet worden, maar waarin ook dingen veranderen.
Ja.
Dus je moet misschien wat meer rust nemen. Of je moet misschien wat, en daar komen we zo op, wat je allemaal kunt doen. Maar dus laten we het bespreekbaar maken.
Ja.
Heel belangrijk.
Ja. Nou, en preventie vond ik een heel belangrijk belangrijke reden, zeg maar, om meer aandacht aan de overgang te besteden.
Want wat is de overgang volgens Ayurveda dan?
Nou, volgens Ayurveda, dat is zo heerlijk nuchter Ayurveda is, dat is gewoon een fysiologische verandering. Je produceert geen eitjes meer, dus je hebt minder oestrogeen nodig. Dus je gaat van de pitta-tijd naar de vata-tijd. Nou, dat moet gevierd worden. Dat is, zoals de Ayurveda er tegenaan kijkt, is dat een tijd van, je gaat de wijze tijd in, zeg maar. Dus alle opgedane ervaringen neem je mee. Er komt een andere dynamiek in je leven. Je kunt het, ik wil niet zeggen rustiger aandoen, maar je wordt wel rustiger. Dat komt ook gewoon door die hormoonverandering.
Mentaal word je rustiger. Dus die pitta drive gaat er een beetje uit.
Ja, je gaat andere dingen belangrijker vinden. Je focust niet meer zo op de doelstellingen of op ambities. Dat vind je allemaal op een gegeven moment wat minder belangrijk.
Ja, ouder en wijzer geworden. Het is natuurlijk echt wel dat je gewoon weet van waar gaat het om in het leven? Misschien heb je dat dan eindelijk onder ogen.
Ja, maar het is toch fantastisch dat zo werkt?
Dat moet ook gevierd worden. Welke kleur vlag moeten we dan eigenlijk uithangen? Ik dacht maar bij de menstruatie wil je natuurlijk de rode vlag gewoon buiten hangen. Wat willen we bij de overgang voor vlag?
Wit.
Een mooie witte vlag.
Ja, een lavendelkleurtje.
Ah, dat is ook mooi.
Lavendel.
Ah, dat is ook leuk.
Een beetje Ja. En met spikkels en glitters. Vaten is creatief, weet je?
Ja.
Vuurwerk.
Ja, net als opvliegers. We moeten gewoon... Ja. Maar Esther, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw overgang dan was. Je noemde het net al een beetje. Je had ook wat opvliegers, geloof ik.
Ja, nou ja, dat is... Hoe ging mijn overgang? Nou, ik moet eerst even terug naar mijn tienerjaren... toen ik voor het eerst ging menstrueren.
Ja, want dat zouden we eigenlijk bijna vergeten. Het heeft natuurlijk alles te maken met hoe jouw menstruatie is verlopen... hoe jouw overgang verloopt.
Ja, nou, mijn menstruatieperiode was de regelrechte hel.
Oh.
Ik was 11 dagen ongesteld. Oh. Ik verloor onwijs veel bloed. Ik werd regelmatig van school naar huis gebracht... omdat ik niet meer rechtop kon zitten van de pijn.
Wauw.
En de huisarts zei... ja, dat is heel vervelend voor je. Op je 16e mag je aan de pil.
Precies.
En tot die tijd hoort het erbij... En kreeg ik zetpillen tegen de pijn. Ach. En ibuprofen als painkiller. En ik moest me er maar een beetje doorheen zien te werken.
Oh, wat zielig.
Dus, ja,
het hoort erbij.
Het was echt zielig. Ja,
wat zeggen ze dan?
En, dus op mijn 16e, nou ja, je raadt het al.
Aan de pil.
Aan de Diane 35 of zo.
Ja, die heb ik ook nog gehad. Ja, ja, daar ben ik uiteindelijk wel weer van afgegaan. Want ik kreeg ook allerlei rare vormen van acne. Ook in mijn nek. En hele rare, nou ja, de ultieme pitta-disbalans dingen heb ik daar natuurlijk helemaal in gehad. Maar het gevolg was dat ik die pil tot mijn 50ste heb geslikt. Ja. Dat durf ik ook bijna niet meer hardop te zeggen. Dus daarom moeten de 30ers van nu luisteren.
Ja, weet je wat het is? Mensen die nu luisteren, die 50 zijn misschien of 40... en ook de pil gewoon nog slikken. Dat, als je het niet weet, dan kan je daar natuurlijk niks aan doen. En dat probeer ik in mijn consult ook vaak tegen. Want mensen die schamen zich er bijna voor. Omdat ze ook wel weten wat wij erover adviseren. Maar als jij nu pas daarmee in aanraking komt... dan is hetzelfde als toen jij het hoorde, weet je wel. Dus... Ja, je kan er eigenlijk helemaal niet zoveel aan doen, omdat het ook niet zo bekend is.
Nee, nou, en toen al helemaal niet.
Precies,
je,
toen
ik had ook
niet.
Een beetje het idee van, ja, als ik met die pil stop, dan kom ik zeker weer terug in die oude situatie.
Mensen zijn heel bang om ermee te stoppen. Ja. Zeker als je klachten had en daarom aan de pil of aan een spiraal gaat. Ja,
ja, dat is, hè, daarom is het zo fijn om je te realiseren dat het anders kan.
Ja.
En dat je er wel degelijk een heleboel aan kunt doen. Als ik weet wat ik nu weet... dan had ik dat wel 20, 30 jaar geleden anders aangepakt.
Ja, want wat heeft het voor gevolg gehad... dat jij dus zo'n totale pitta-onbalans had... en daarna heel lang hormonen hebt geslikt? Wat heeft dat voor uitwerking gehad op jouw overgang?
Nou, ten eerste wist ik niet dat ik in de overgang kwam.
Okay.
Ik vermoedde dat wel. Dat
het omdat je aan de pil was?
Ja.
Dat houdt het ook tegen?
Je hebt geen idee.
Ja.
Je merkt het wel een beetje natuurlijk aan het bloedverlies... maar het is... wanneer het precies is. Maar ja, je bent natuurlijk jezelf niet. Je lijf wordt gereguleerd door synthetische hormonen. Ja. Dat is natuurlijk al niet helemaal de bedoeling.
Nee.
En zeker niet zo lang. Dus het heeft echt negatieve gevolgen. En dat is ook voor ieder individu weer anders. Dus ik kan een hele lijst opnoemen waar je allemaal wel of niet last van kan krijgen. Maar dat is geen garantie natuurlijk dat je ze krijgt.
Nee.
Maar het feit dat je heel lang aan de pil bent... en dat jouw leven gecontroleerd wordt... zowel fysiek als mentaal door hormonen... daarvan moet eigenlijk iedereen denken van, wil ik dit wel?
Mm-hmm.
Uitzonderingen daar gelaten, want ik ben niet per se anti of zo. Want er zijn echt situaties... Mijn leven was een feest op mijn 16e met die pil.
Mm-hmm.
Ik had geen pijn, ik was 4 dagen ongesteld. Ik kon weer een soort van normaal leven leiden. Dus ik ga niet gelijk nu allemaal anti. Dus dat wil ik ook wel even gezegd hebben. In bepaalde omstandigheden kan het best wel tijdelijk helpen... Maar ondertussen moet je proberen om je lichaam in balans te krijgen. Want het is natuurlijk allemaal disbalans. Dat weten we nu zo langzamerhand wel.
Ja. Want wat adviseer jij dan? Want mensen die dan aan de pil zijn of een spiraal hebben... wat is een goed alternatief voor mensen die dan bijvoorbeeld niet zwanger willen worden?
Ja, wat zijn goede alternatieven? Nou,
een condoom.
Ja, dat is op meerdere opzichten is dat een goed idee, zou ik haast zeggen.
Heel goed je cyclus leren kennen.
Ja, dat is, dan weet je het ook echt.
Mm-hmm.
En ja, ik denk dat wel de belangrijkste dingen zijn. Alles, de rest is toch gewoon hormonen.
Ja, dit soort dingen zit ik altijd wel echt wel in mijn hoofd. Zo van, maar later wordt mijn dochter ook een leeftijd dat gaat spelen. Ik zou oprecht nu niet een goed antwoord weten. Want ik wil natuurlijk niet dat ze ongewenst zwanger raakt. Want
nee.
Zo'n, weet je, dus ik denk, wat is dan een goed iets?
Ik zou dan wel heel erg insteken op condooms. Ja. Ook omdat dat natuurlijk met SOA's en dat soort zaken... Hè, ik hoorde gisteren weer een heel stuk op de radio over die extra vaccinaties die er moeten komen voor HPV. Onwijs besmettelijk is.
Ja.
En hele nare vormen van kanker kunnen veroorzaken. Gebruik een condoom.
Ja.
En zeker als je in de ontdekkingsjaren bent, zou ik maar zeggen, doe dat.
Ja.
Leer dat gewoon aan. En ja, ik hoor dan altijd wel van, ja, dat is dan niet het echte gevoel. Dan denk ik, jongens, come on.
Ja,
ja.
Met de pil heb je ook niet je echte gevoel.
Dat bedoel
want dat
ik.
Is wat jij altijd
precies,
zegt.
Precies, en jongens, laten we wel wezen, draaien nou echt om de penetratie om, of om andere dingen. Hè?
Precies.
Zorg dat je gewoon even...
Zullen we daar zo'n podcast over doen?
Precies.
Ja. Okay. Okay, ja, de liefde, hè? Dat is iets anders dan aan seks.
Ja, precies.
Ja.
Maar oké, dus jij zat heel lang aan de pil tot je 50ste en hebt heel veel klachten gehad bij de overgang. Wat was dan het moment dat jij dacht, oké, hier moet ik iets mee gaan doen?
Nou, gelijk, want ik was gestopt met de pil, kreeg 3 weken later opvliegers en toen dacht ik, hier moet ik heel snel vanaf. Want ik zat natuurlijk echt nog vol in de rat race van het werk. En ik dacht... Dat
hoe lang geleden is dit? Ik moet even een beeld hebben erbij.
7 jaar geleden.
7 jaar geleden, oké. Okay. Ja, ja, dus jij stopt met de pil omdat je al met Ayurveda in aanraking kwam?
Nee, ik ben wel echt... Nou ja, dat heeft natuurlijk wel mee te maken.
Ja.
Maar op een gegeven moment dacht ik moet nu echt stoppen met die pil.
Door Ayurveda ook?
Ook door Ayurveda, ook door... Ja, natuurlijk door de opleiding, door dat ik wist wat het met me deed. Toen dacht ik, nou, ik ben nu al aardig onderweg. Dat moet ik maar eens een keertje mee ophouden.
Ja.
Ik stelde dat stiekem ook een beetje uit, omdat ik ook wist dat ik natuurlijk alles had onderdrukt al die jaren.
Ja,
ja dus je was eigenlijk dat er een keer eruit komt.
Dus
ja.
Even voor die dertigers die nu luisteren. Dat is dus het belangrijkste, de preventie, zodat je echt weinig tot geen klachten ondervindt als het eenmaal zover is, dat realiseer je alleen maar door in die jaren daarvoor in balans te blijven.
Ja, het is echt een spiegel ervan.
Ja, dus alles wat daarvoor gebeurt of wat je doet of waarmee je lichaam beïnvloedt, wat niet klopt of bij je constitutie of bij een goede leef- en voedingsstijl, dat heeft een negatieve impact op het moment dat je hormonale veranderingen gaan plaatsvinden.
Ja, precies, dus als jij nu al weet, ik heb een onregelmatige cyclus, ik heb heel veel pijn tijdens het menstrueren, heel veel bloedverlies, wat dan ook, dan weet je van oké, ik ben niet in balans. Ja. En daar moet al iets aan gebeuren. Ja. Wil jij dus de overgang soepel laten verlopen? Dat is echt heel belangrijk.
Ik schrok daar heel erg van. Ik zat net in mijn eerste jaar toen ik dat leerde en ik had gewoon geen cyclus meer. En ik dacht echt, oh my god, I'm fucked.
Ja.
En toen dacht ik ben eigenlijk ook helemaal niet super jong meer. Hoe ga ik dit doen? En toen zei zij, mijn docent echt, weet je, je kan nu zoveel doen. En dat was voor mij zo motiverend dat ik dacht, oké, ik ga gewoon echt ervoor zorgen dat mijn menstruatiecyclus terugkomt. Dat het regelmatig is en dat ik geen pijn heb. En dat is het nu ook. En daardoor denk ik echt, ik kijk nu wel echt met een ander oog naar die overgang. Omdat ik weet dat ik nu al heel erg mijn best ervoor doe. Ja, het is best wel. Ja, ik wist het echt niet. Ik had geen idee. En ik was al zo met gezondheid bezig, maar ik had geen idee.
Ja. Nou, dat vind ik het goede nieuws aan de generatie dertigers. Die zijn veel bewuster daarmee bezig dan, zeg maar, in mijn tijd toen.
Ja, want laten we even teruggaan. Jij stopte met de pil. Jij kreeg klachten. Jij had Ayurveda ontdekt. Ik ben benieuwd, wat heb jij toen ingezet om jouw klachten te verminderen? Dus als vrouwen nu luisteren en op dit moment een opvlieger hebben, die horen heel graag van jou
wat te doen. Wat er moet gebeuren.
Ja.
Nou, heb ik de mazzel dat ik dan een beetje mijn eigen practitioner kon zijn. Dus dat betekent eigenlijk, voordat je van alles gaat inzetten en er zijn van allerlei remedies, maar die... Ja, het is leuk, maar die helpen niet als je de rest niet aanpakt. Dus het belangrijkste in Ayurveda, daar draait het om, is dat je acne goed is.
Je spijsvertering.
Oftewel de spijsvertering. Ja. En dat je geen last hebt van ama, oftewel opgebouwde toxines in het lichaam.
Ja.
Dat moet weg. Het een moet goed worden en het ander moet weg. En waarom? Dat is natuurlijk een kausaal verband tussen die twee. Maar die toxines die zorgen ervoor, of die zorgen er juist niet voor, dat bepaalde voedingsstoffen en hormonen op de juiste plekken terechtkomen. Dus als je te veel toxines in je lichaam hebt, dan kan jij kruidenremedies of pilletjes of dingen slikken, of welke remedie ik dan ook in de groep kan gooien, erbij nemen, gaat niet werken.
Nee.
Dus je moet zorgen dat die spijsvertering optimaal is en dat je zo weinig mogelijk toxines in je lichaam zet. Dus detoxen.
Ja, detoxen. Ja.
Ben je nou heel erg... laat ik dat ook nog even zeggen als een soort van disclaimer, want dat vind ik echt belangrijk. Ga niet zelf dokteren. Ja. Dus als je nu luistert en je hebt echt serieuze klachten, in welke vorm dan ook, of het gaat nu om menstruele klachten of, mm-hmm. of overgangsklachten, ga naar een practitioner toe. Zorg eerst dat iemand een heel goed beeld van jouw status heeft.
Ja.
Want sommige dingen die lijken wel op iets, maar die blijken dan toch iets heel anders te zijn. Dan zal een practitioner denk ik ook beginnen met een detox. En dan afhankelijk van hoe je ervoor staat, zal dat ook een andere invulling hebben of een andere duur. Bij de ene is het wat korter, bij de andere is het wat langer. Hangt een beetje aan de motivatie van iemand of hoe iemand is. Ja. Als iemand zeg maar kapot is en doodmoe en heel erg last heeft van depressie of mood swings of wat dan ook. Daar moet je heel anders mee omgaan dan dat iemand die helemaal opgefokt van de opvliegers bij je binnenkomt en die met een vuist op tafel slaat bijna zegt van help mij hier vanaf. Weet mm-hmm. je, dat zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden die je niet met hetzelfde verhaal naar huis stuurt.
Nee.
Dus dat wil ik echt even heel duidelijk maken. Zorg daarin ook goed voor jezelf. Geef daar je geld aan uit, zou ik haast zeggen. En laat je goed helpen.
Mm-hmm.
Daar leer je heel veel van. Want op het moment dat je later weer wat uit balans bent, kan je datzelfde weer toepassen. Dus het is echt een investering forever.
Ja.
Je leert echt voor de lange termijn wat. Ben je heel erg van slag, moet er een panchakarma aan te pas komen.
Ja.
Nou, dat weten we, daar weten jullie ook alles van. Dat is minimaal een 3-weekse aanpak. Het liefst ergens intern.
Ja, dat is een hele intensieve reiniging.
Dat kan in sommige gevallen gewoon nodig zijn.
Ja.
Maar in mijn eigen geval kon ik dat redelijk goed managen. Dus ik heb mezelf streng toegesproken.
Mm-hmm.
En ik heb wel het roer gewoon echt drastisch omgegooid. En voor mezelf een serieuze reinigingsperiode ingesteld. En
mm-hmm.
ja, ook gewoon afscheid genomen van een aantal dingen.
Zoals?
Sommige dingen tijdelijk, moet ik er ook bij zeggen. Nou ja, koffie.
Mm-hmm.
Dat
ja, precies.
Niet.
Want wat zijn dingen die je dus bijvoorbeeld, wat je hebt gedaan, ook eigenlijk dus wel zelf kunt inzetten?
Ja,
die dus gewoon echt...
Opvliegers, dat is zeg maar, dat is redelijk overzichtelijk. Dus ook terug, je kan altijd teruggaan naar de basis in de Ayurveda. Dat gaat ook allemaal over in balans.
Mm-hmm.
Dus, en het gaat over tegenstellingen. Dus neem jij veel hete voeding, dan krijg je opvliegers. Dus zorg ervoor...
Ja, pittig bedoel je, ja.
Ja, dus hete pepers en dat werk. Alles, tomaten, dingen die gewoon verhittend werken.
Ook, alle zure dingen ook, hè?
Alles, echt, ja, wat zuur is, ja, dat gaat
alcohol.
Heel vaak...
Ja.
Alcohol is ook niet echt een aanrader, maar dat is over de hele linie geen aanrader. Maar die helpt zeker niet bij opvliegers. Even kijken wat hebben
dus
we
dus echt even de pittige en hete dingen even schrappen.
Koffie.
Ja.
Dus daar hebben we het eigenlijk over. In ieder geval het pitta verlagende dieet.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Dat is voor opvliegers.
Dat is opvliegers, maar...
Als mensen meer willen weten over pitta, luister dan even aflevering 6. Want daar geven we echt alle soorten tips over.
Ja, dat is een hele goeie. Want alles moet je eigenlijk doen om te verkoelen.
Precies.
Dus dan wel weer KKV-thee bijvoorbeeld.
Ja, ga geen ijskoud water drinken. Dat is niet verkoelen in Ayurveda.
Nee, maar dat is sowieso een slecht idee.
Ja.
Mensen die dat doen, please niet.
Nee.
Het legt je echt je spijsvertering helemaal plat.
Ja.
En als je iets niet wil, is dat vuurtje gedoofd wordt.
Nee, precies.
Dat is voor sommige constituties al een ramp. Voor de kafa's bijvoorbeeld. Want die hebben al zo'n moeite om dat een beetje op gang mm-hmm. te houden.
Mm-hmm.
Maar het is voor vata's ook niet, ook niet fijn. Zo'n pitta kan nog wel redelijk hebben, maar geen aanbeveling.
We hadden dus net dus de pitta voeding zeg maar aanpassen, maar... Ik denk ook dat een groot probleem bij de pitta onbalans ligt bij de pitta mind. Die alleen maar naar doorrammen is en mega veel stress heeft eigenlijk en creëert. En daardoor te weinig progesteron aanmaakt.
Klopt. Maar even stap terug.
Ja.
Want in de overgang is het ontzettend belangrijk. Je hebt namelijk wel pitta klachten, maar die worden veroorzaakt door een vata disbalans.
Hmm.
Vata is de grote aanjager van... de problemen in de overgang.
Ja, je zei dat is de vata-fase van je leven die je ingaat.
Ja,
de afbrekende fase.
twee generatie. Zeker.
Ja. Sorry. Ja, dat klinkt iets vriendelijker dan de afbrekende fase. Excuse.
Vroeger werd daar ooit heel anders over gesproken. Ja, ja, daar werd je wel afgeschreven, hè, als die overgang kwam. Nee, ja. Maar het is onvermijdelijk. Dus gelukkig gebeurt het bij mannen ook.
Ja.
Dus wat dat betreft kunnen we elkaar daar de hand schudden. Maar die vata, ja, dat gaat gewoon. Dat is fysiologisch zo bepaald.
Ja.
Door die hormoonverandering komt die vata gewoon, die kruipt op. Met alle gevolgen van dien. Dus als uiteindelijk in je overgang die pitta-kwalen zo naar boven komen, dan heeft die vata die pitta dus gewoon opgestuwd naar plekken waar die niet hoort te zijn.
Ja.
Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus ja, het is een pitta-verlagend dieet waar je naar moet kijken, maar je mag nooit die vata kant daarin vergeten.
Nee.
En daarom zeg ik niet zelf dokteren in dit verband, want je kunt dus dingen gaan aanpakken, maar dat is dan niet per se de weg naar succes.
Maar je zou bijvoorbeeld vata management in die zin zelf kunnen toepassen door rust te houden, regelmaat. Bijvoorbeeld de Abhyanga massage, de ja, warme oliemassage die je ook in de ochtend doet, om zo dus vata wel weer te kalmeren en dus omlaag te brengen. Door wat pranayama oefeningen te doen bijvoorbeeld. Dus
warm eten, warm drinken.
Ja.
Maar heel even,
ja,
als je meer over vata wilt horen, ga even naar aflevering 7. Leggen we het helemaal van top tot teen uit.
Ja.
Ja, en probeer dan tussen die twee afleveringen ook de combi te vinden die op de luisteraar dan van toepassing is. Hè? Want dan kun je daar, daar kun je
ik denk dat veel vrouwen met opvliegers nu al gelijk, weet je wel, wat je net al allemaal zei. Je kan direct beginnen als je wilt en je hebt last van opvliegers.
Ja.
Ja,
ja, en inderdaad rust. Meditatie is heel belangrijk. En dat hoeft dan, ik hoor heel vaak ook wel meditatie, oh jee. Maar weet je, als we even gewoon het niet meditatie noemen, maar gewoon zeggen van pak nou gewoon een paar keer per dag een paar minuten rust voor jezelf.
Ja, ja.
En dan hebben we het ook gecoverd, zeg maar.
Hey, maar weet je wat je ook kunt doen, Esther?
Nou.
Je kunt ook gewoon naar een anti-stress kookworkshop gaan.
Ja,
wat dacht
dat
je
zou
daarvan?
Je ook kunnen doen.
Ja, want het leuke is, want we gaan hem ook zo afronden. Het leuke is dat jij hebt samen met Karin Bouwknecht heb jij de Ayurvedische Keuken.
Ja.
Jullie geven Ayurvedische kookworkshops. En nu hebben jullie in februari anti-stress kookworkshop op het programma staan. En het mooie is dat wij daar twee mensen naartoe mogen sturen.
Ja.
Hoe kun je nou kans maken op die workshop? Ga naar Instagram en volg @theAyurvedaPodcast en @theAyurvedischeKeuken. En like dan de post die we daar hebben geplaatst. En schrijf er ook even bij met welke stresskip dat jij naar deze anti-stress kookworkshop toe wil.
Heet gekookte stresskip.
En dan maken wij, even kijken, hees in februari, dan maken wij over een week,
ja,
maken wij de winnaar bekend.
En misschien, je hoeft natuurlijk niet in de overgang te zitten om naar je stressworkshop te gaan. Hè? Want je kan dus al vanaf je 30ste iets doen.
Precies.
Om te zorgen dat je een fijne overgang krijgt.
Ja.
Dus dat is denk ik ook
zeker
goed om te zeggen.
Precies. Iedereen maakt kans op deze workshop.
En zijn er nog, tot slot, zijn er nog simpele dingen die we nog meer kunnen inzetten? Zijn we iets vergeten?
Even denken.
Een warme oliemassage is dus sowieso echt een goede tip, wat iedereen natuurlijk ook gewoon gelijk kan gaan doen. Een beetje ongebrande sesamolie.
KKV-thee.
Ja, kijk, als je zeg maar echt een pitta bent en je hebt het bloedheid, dan kan je dat ook in de zomer lentemaanden met kokosolie doen.
Ja.
Dat verkoelt wat meer dan sesamolie. Die is iets warmer.
Dan ga je echt van top tot teen insmeren, laat je even intrekken en dan ga je douchen voor mensen die dit voor de eerste keer horen.
Ja,
dat is heel goed om je vata te balanceren.
Ja, en dan is het, dat hoor ik ook wel eens, smeer je lekker in. Niet zo'n super laag dat je helemaal drijft in de olie. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar wrijf het er lekker in, ga douchen. Maar scrub het er dan niet af met een of ander dingetje. Zorg dat als je onder de douche vandaan komt, dat je nog lekker even zo'n laagje voelt. Niet vettig, maar dat je voelt dat het er nog een beetje op zit. Dus dep jezelf droog en ga niet helemaal.
Ja. Hey, en de tip die ik ooit heb geleerd is: neem een theelepeltje wonderolie 's avonds.
Ja, nou dat is heel goed. Zeker voor vata's die in de overgang of daar zijn. Want die zijn
heel droog van binnen vaak.
Ja, die zijn slachtoffer.
Droogheid.
Ja, klopt. Ja, dus die kunnen heel goed. Ja, dat is sowieso. smeren van binnen is heel belangrijk voor vata.
Dus ook met vaginale droogte bijvoorbeeld, als vrouwen dat hebben?
Ja, gebruik gewoon veel ghee.
In je eten.
Ja.
Precies.
Ja. Esther, ik wil jou feliciteren.
Waarmee?
Ik denk namelijk dat dat de laatste tip moet zijn. Feliciteer vrouwen die in de overgang zitten of daarin hebben gezeten.
Of dat je er zelf in komt.
We moeten gewoon vrouwen onder elkaar. Power to de vrouwen, power to de overgang.
Ja, absoluut.
Gefeliciteerd. Wat fijn dat je in deze fase zit. Wat bijzonder.
Ik vind het ook heel leuk.
Ja.
Echt waar. Ik hoef ook niet meer terug naar...
Kijk.
Naar, ja, dat is ook iets, hè. Dat ik denk, ach, I've been there, done it, seen it. Ik heb alles daar gedaan. Ik ben blij dat die pittenhormonen een beetje zo zijn.
Ja.
En ik vind dit echt een fantastische periode.
Ja, dat krijg je helemaal zin.
Fantastische afsluiter. Ja, dankjewel voor dit inspirerende gesprek.
Nou, heel graag gedaan. Vond het superleuk.
Ja, en op onze Alles Over Ayurveda community gaan wij jou ook nog verder bevragen. Hebben een extra Ayurveda podcast die we met jou gaan opnemen.
Oh ja, zetten we in de show notes als jij ook lid wilt worden van onze community. Ga naar de show notes en lees daar hoe je dat kan doen.
Ja, en daar gaat het ook over de overgang en over HST. En wat dat betekent, dat zoek je daar maar uit.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod al een beetje verouderd is.
En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start met Ayurveda, de detox, de masterclass of onze retreat? Ga dan naar allesoverayurveda.nl
of ga naar ons Instagram account, de Ayurveda Podcast, en klik dan even op de Linktree pagina.